Welkom bij de podcast van Expo over de huizen van het kind. In deze podcast vertelt professor Michel van den Broek over de verbindende kracht van de huizen van het kind.
Ik denk een huis van het kind is, is eigenlijk een plek waarvan je toch zou willen dat elk ouder dat beschouwt als een plek waar die terecht kan voor allerlei dingen. In het beste geval is het een plek waar je komt omdat je een kind hebt en niet een plek waar je komt omdat je een probleem hebt. Wel, de kerntaak, ja, ze zijn natuurlijk omschreven in het decreet. Hè. Ik denk dat het een mooie zaak is. Een van de fijne aspecten van het huis van het kind is dat de preventieve gezondheidszorg, dat is wat iedereen kent. Iedereen wil weten, groeit mijn kind op de manier zoals we het verwachten? Welke inentingen moet ik hebben? Is alles oké? Dat is eigenlijk de vraag die elke moeder en elke vader heeft. Dus dat is de plek waar je die vraag kan stellen en waar je daar ook een technisch deskundig antwoord op krijgt. En dat is de ingang, dat is de rode loper, dat is de locomotief. En daarachter hangen veel wagonnetjes. Dat is... Het mooiste zou zijn, en nog eens in het beste geval, is dat het, wat we dan het consultatiebureau noemen, de preventieve gezondheidszorg. Dat is de living en rond in de living zijn allerlei kamers waar iedereen kan binnen en buiten lopen en waar je allerlei andere vragen kan stellen. Maar daar misschien aan toevoegen dat in het ideale geval zou je daar ook wat materiële vragen kunnen stellen. Hè, want wat we nu hebben zijn natuurlijk vooral immateriële noden, die zijn belangrijk. Maar voor heel wat mensen zijn die heel sterk gelieerd met materiële noden, die vandaag, laten we zeggen, vooral door de OCMW's opgenomen worden. Dus in de mate dat we daar ook nog wat synergieën kunnen krijgen, wat hier en daar ook gebeurt, dan heb je echt een huis, niet alleen van het kind, maar van het hele gezin. Een van de sterktes, en het is uniek aan kind en gezin, is dat de consultatiebureaus er zijn voor iedereen. Ik denk dat de verbindende kracht van die huizen onbenut wordt, zoals ze vandaag georganiseerd worden. Dat we daar echt nog heel wat meer kunnen doen. Wat voor mij een van de heel belangrijke... troeven was in het huidige decreet dat de huizen vormgegeven heeft, in tegenstelling of in aanvulling bij het vorige decreet, is dat er net van dat verbindende uitgegaan is. Hè. We komen uit een lange traditie waarin opvoedingsondersteuning iets louter individueel was. En het onbedoelde neveneffect van dat individuele benaderen van ouders is dat je steeds meer druk op de schouders van die ouders legt. Ik doe dat als hobby, ik verzamel krantenkoppen die ouders met de vinger wijzen. U kan niet geloven hoeveel ik er op een jaar zo verzamel. Dus er wordt nogal wat druk op ouders gelegd. Opvoedingsondersteuning heeft altijd in een paradox gezeten, wil daaraan tegemoetkomen. Heel vaak lees je teksten over opvoedingsondersteuning van de ouders zijn vandaag onzekerder dan vroeger, dus wij moeten ze ondersteunen. En wat is het effect dat ze nog onzekerder worden? Door die individualisering van die dienstverlening. Je moet dat hebben, maar je moet daarnaast iets hebben dat ook verbindend is om daar een evenwicht in te krijgen, om daar tegenin te gaan. Iets wat socialer is, verbindender is. En dat heeft de wetgever deze keer goed begrepen. Door die functies van de huizen van het kind op te noemen en naast een aantal individuele zaken, zoals het consultatiebureau, ook wat dan genoemd is de spel- en ontmoetingsplaatsen te zetten. Wat zien we vandaag? Waarom werkt dat niet helemaal zoals dat de decreetgever dat goed bedoeld heeft, denk ik? Omdat we komen uit een lange traditie van gesegregeerde voorzieningen, waarin het consultatiebureau voor iedereen was, maar al wat een beetje meer was, voor specialekes was. Mensen die toch wel, waar een hoek af was. Ik ga het nu een beetje cru zeggen. En de groepsbijeenkomsten, dus wat niet individueel was, dat was voor de grootste sukkelaars. De groepsbijeenkomsten zijn traditioneel in de hoofden van veel mensen iets geweest voor wat we dan gemeenzaam de kansarmen noemen. En zijn opgenomen geweest door de inloopteams. Wat is er historisch gebeurd? We hadden in Vlaanderen een aantal experimenten. Er waren wat geïsoleerde situaties waarin men experimenteerde met sociale steun als zeer belangrijke vorm van opvoedingsondersteuning. Ik denk aan de pioniers in Leuven, maar ook baboes in Brussel. die hebben eigenlijk toch het besef doen ontstaan dat een zeer verbindend is en dat de informele sociale steun die je zo krijgt eigenlijk over origines, over sociaal-economisch niveau, zelfs over taalgroepen, heel ondersteunend kan zijn en heel verbindend kan zijn. Dat is door de wetgever gebruikt als inspiratiebron om die spel- en ontmoetingsfunctie vorm te geven. Er zijn niet zoveel plaatsen waar men erin geslaagd is om die spel- en ontmoetingsfunctie echt de vorm te geven zoals dat de droom van de wetgever en ook de mijne was. Waarin je dus eigenlijk erin slaagt om over verschillende doelgroepen, tussen aanhalingstekens heen, toch mensen met elkaar te verbinden. En terwijl we weten dat het hebben van jonge kinderen net iets zeer verbindend is. We denken altijd dat we om kansengroepen te bereiken in de kansarme wijken moeten gaan zitten. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat je op de rand moet gaan zitten. Op grensgebieden moet gaan zitten. Op gebieden die door vele mensen als hun wijk beschouwd worden. Hè? En dus niet midden in de wijk. We weten dat sociale steun de meest universele en een van de meest effectieve vormen van opvoedingsondersteuning is. Hè? Dus de sociale steun waarin eigenlijk geen expert te pas komt. Hè? En daar zitten verschillende elementen in. Dat is voor een stuk een plek waar je informatie haalt. Informele bronnen van informatie zijn ontzettend belangrijk. Daar kom je vaak veel meer te weten dan in alle brochures samen. Daarnaast zijn er nog twee andere belangrijke functies. Dat is emotionele steun, mekaar begrijpen, een schouderklopje. Jij doet dat toch niet slecht met je kleine. Hè? Dat is emotionele steun. En ook materiële steun. Kun jij mijn kleine even afhalen, want ik moet overwerken en ik durf niet nee zeggen tegen mijn baas, maar ik ga te laat zijn in de crash. Dat is materiële steun. Hè? Uitwisselen van babykleertjes, wat voor sommige mensen echt wel heel belangrijk is. Tweedehands materiaal, dat is materiële steun. Nu, als je die drie combineert, want dat is wat sociale netwerken doen, dat is die drie combineren, dan moet je twee dingen hebben. Bonding en bridging noemt men dat. Bonding, dat betekent onder gelijkgestemden. Bijvoorbeeld, dat is wat de inloopteams doen en zeer goed doen. Mensen die in armoede leven, die hebben niet veel woorden nodig om elkaar te begrijpen. Die verstaan wat het is. Maar even belangrijk is bridging. Dat is eigenlijk de relaties die je hebt met anderen. Anders blijft je informatienetwerk beperkt. Dan blijft je sociaal kapitaal zeer beperkt. Dan zit je altijd in datzelfde gootje informatie te halen. Maar dan ga je niet weten waar de jobaanbiedingen zitten, waar de betere kleuterscholen zitten, enzovoort. Dus je hebt die twee nodig. En om die twee te hebben, moet je een zo ruim mogelijk publiek bereiken. En dan is er nog een ander aspect. Dat is dat, wat is er werkzaam op het vlak van precies van opvoedingsondersteuning, van het in vraag stellen van je opvoeding. Van het, ik zou zeggen, van het helpen nadenken over hoe ben ik bezig als ouder. Dat is de spiegel van de andere. De andere die andere opvattingen heeft dan jij. De andere die het anders doet. Niet om het met elkaar eens te zijn. Dat is heel merkwaardig. Als je dat observeert, dan gaat het. Mensen worden niet geholpen omdat ze het met elkaar eens zijn. Mensen worden geholpen omdat ze geconfronteerd worden met verschillen en daarover nadenken. De Huizen van het Kind zijn regelu opgestart. Dat was ook de term die gebruikt wordt, regelu, niet voorschrijvend hoe ze er moesten uitzien. En dat heeft heel veel dingen mogelijk gemaakt. Het kon ook niet anders, denk ik. Nu zijn we verder. Nu zijn we een heel belangrijke stap verder. Het zijn quasi in elke gemeente is een Huis van het Kind. Het gevolg van het zeer regeluwe is dat je alles vindt onder het label Huis van het Kind. Ik denk twee dingen. Ik denk één, dat het zinvol is om nu eens op een ernstige manier te inventariseren wat gebeurt er allemaal onder de Huizen van het Kind. Wat gebeurt er nu onder dat label op het terrein? En is dat wat we wensen? Dat lijkt mij een zinvolle oefening om nu te doen. Om dan te weten, moeten we het even regulier houden? Is er hier en daar bijsturing nodig? Ik kan nog een voorbeeld geven. Heel veel werken met vrijwilligers, sommigen doen dat met veel ondersteuning, anderen zonder. Tot wat leidt dat? En leidt dat tot de dingen die we wensen? Hebben lokale besturen de kracht, financieel, maar ook in inzichten, in managementcapaciteiten, om dat te sturen, of is er daar iets extra nodig? We hebben op een bepaald moment gezegd, we gaan met gelijkblijvende middelen en we gaan niet te veel geld in coördinatie steken. Dat had het vorige decreet wel gedaan. Ik denk dat het een goede zaak is dat het geld nu veel meer gaat naar de mensen die het werk doen. Maar er is ook geen geld in coördinatie gestoken. Tot wat leidt dat? Dus ik denk dat het tijd is om wat evaluatie te doen, grondig. We hebben een nieuwe minister. Denk dat de minister wel zal weten dat hij een ongelooflijk cadeau krijgt. In elke gemeente, of quasi in elke gemeente, is nu ook een huis van het kind. Dus dat betekent dat je als bevoegde minister nogal wat instrumenten hebt om de zorg voor de gezinnen op te nemen. Dat is heel belangrijk. Mijn boodschap aan de minister zou zijn, en dat is natuurlijk logisch vanuit mijn perspectief hier, hè, dat is, oké, uw voorganger heeft dat gerealiseerd en heeft dat onderhouden. Onderhoud dat verder. Hè, verdedig dat. En probeer toch misschien toch wat geld of mankracht vrij te maken om eens een grondige evaluatie te doen van waar staan we nu met die huizen van het kind. En wat moeten we daar zeker van bewaren en waar kunnen we dat verder uitbouwen? Dat zou, denk ik, nu aan het begin van zo'n legislatuur een goede stap zijn.
Deze podcast werd gemonteerd door Quindo. www.quindo.be